broeders en zusters. Ik wil het graag vanmorgen hebben met u over de trouwe en waarachtige getuige. Dit is een uitdrukking die vinden wij onder andere in Openbaring. In Openbaring 1, waar Johannes, die dat boek Openbaring schrijft, maar eigenlijk is de schrijver de Heer Jezus Christus, want meteen in hoofdstuk 1 zegt Johannes dat die Openbaring, dat hele boek Openbaring, dat is de openbaring van Jezus Christus. En in vers 5 van Openbaring 1 wordt over Jezus Christus gezegd, dat gaat dus over Jezus Christus, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Het gaat dus over de getrouwe getuige. En als we dan in Openbaring hoofdstuk 2 en 3 verder zouden lezen, dan vinden we daar dat Johannes de opdracht krijgt van de Heer Jezus om 7 brieven te schrijven. 7 brieven aan de engelen van 7 gemeenten, van Efeze, van Smyrna, van Pergamus, van Thyatire, van Sardis, van Philadelphia en uiteindelijk aan Laodicea. En bij de brief aan Laodicea, waarbij ik zeggen moet dat in al die brieven, allereerst in het begin van die brieven, de schrijver zich voorstelt. En elke keer weer op een andere manier. En in de laatste brief, in de brief aan Laodicea, daar stelt de Heer Jezus zich voor, die ja uiteraard de schrijver is. Johannes krijgt wel de opdracht om op te schrijven, maar hij schrijft dat wat de Heer Jezus te zeggen heeft. En in Openbaring 3 vers 14 staat dan, en schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicensen, dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. En ik zei al, in al die andere brieven stelt hij zich ook voor, maar daar is het in de brief aan Efeze, dat is degene die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. In de brief aan Smyrna is het bijvoorbeeld, dit zegt de eerste en de laatste die dood is geweest en die weder levend is geworden. En zo gaat het maar door. Aan Philadelphia, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. En zo stelt de Heer Jezus zichzelf in elke brief voor en zegt dan in de brief aan de Laodicensen, zegt hij, dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige. En dat is belangrijk, want die uitdrukking dat hij de trouwe en waarachtige getuige is, maakt ook duidelijk, het gaat hier altijd over de Heer Jezus Christus, die getuigt. Hij is die getuige. En in het Oude Testament werd dat ook aangekondigd, bijvoorbeeld in Jesaja 55. In Jesaja 55 was dat, ziet, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven. Een vorst en een gebieder der volken. En dan heeft God het natuurlijk over de Heer Jezus Christus, vooruitziend dat hij degene is die tot een getuige der volken gegeven is. Hij getuigt dus. En met deze inleidende woorden wil ik graag met u en met jullie gaan naar 1 Johannes hoofdstuk 5. Daar hebben we het over die getuigen en over de getuigenis van God, namelijk van zijn Zoon Jezus Christus. In 1 Johannes 5 lees ik eerst maar de eerste 3 versen. Daar staat vanaf vers 1, 1 Johannes 5 vers 1, een ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een ieder die lief heeft dengene die geboren heeft, die heeft ook lief dengene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Dus in deze eerste versen van dit hoofdstuk, daar heeft Johannes het over liefde. Gemeenschap, liefde is gemeenschap. Daar heeft hij het over de liefde en gemeenschap tot de Heer Jezus, van de Heer Jezus. En ook over de liefde onder elkaar, onderling. De liefde, de gemeenschap tussen de broeders en zusters. En hij heeft het daarover dat wij die geloven, uit God geboren zijn. Uit God geboren, dat is niets anders als, wij zijn wedergeboren, toch? Wij zijn wedergeboren. Dat is wat uit God geboren is. En, nou ja, jullie weten wel uit de eerste Petrusbrief. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Daar wordt meteen gezegd, God heeft ons wedergeboren. Dat is gebeurd door de opstanding van de Heer Jezus Christus. En daar wordt ook het doel genoemd van onze wedergeboorte. En het doel van onze wedergeboorte is tot een levende hoop. Dat er hoop is die in ons leeft, die actief is in ons. Dus we zijn niet zomaar doelloos wedergeboren. Nee, wij hebben hoop. U en jullie en ik, wij hebben hoop. En dan wordt ja dan in 1 Petrus verder gezegd, dat gaat om een erfenis die voor ons weggelegd is. Het gaat om de kroon, het gaat om de loon die voor ons weggelegd is. Het doel is dus, die hoop die wij hebben, die zou ook in ons leven actief zijn. En hoe wij, op welke manier wij wedergeboren zijn, dat zegt Petrus ook. In diezelfde eerste Petrusbrief zegt hij dan aan het einde van de brief, in vers 23, dat wij wedergeboren zijn door het woord van God. Dat, nou ja, Johannes zegt zelfs, God is het woord. En wij zijn wedergeboren door het onvergankelijk zaad, staat er in 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 23. Wij zijn wedergeboren door onvergankelijk zaad, door het levende en het eeuwig blijvende woord van God. Als ik dat over zaad hoor, dan schiet mij te binnen, en ik hoop dat jullie dat ook zo kunnen zien, de gelijkenissen van Matteüs hoofdstuk 13, waar de Heer Jezus aan de discipelen gelijkenissen vertelt. En de eerste gelijkenis is het gelijkenis van de zaaier en het zaad. Van de zaaier en het zaad. En de Heer Jezus legt dit gelijkenis ook aan de discipelen uit en zegt, die zaaier, dat is God. En het zaad, dat is het woord van God. Dus en wij zijn door het woord van God, door het levende en eeuwig blijvende woord van God, dat in 1 Petrus 1 vers 23 genoemd wordt onvergankelijk zaad, namelijk het woord van God, daardoor zijn wij wedergeboren. Nou, terug naar 1 Johannes hoofdstuk 5, namelijk in vers 2 en 3, want daar staat dan, hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben wanneer wij God lief hebben en zijn geboden zijn niet zwaar. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. En we zouden die geboden bewaren, staat er ook. Nou ja, dat leidt dan soms tot een misverstand, want de geboden waar het hier over gaat, dat heeft natuurlijk niks te maken met de Mosaïsche wet, met de Joodse wet of met welke andere wet dan ook, behalve met de wet Gods. Maar de wet Gods, dat is het woord van God, het complete woord van God, zijn inzettingen. Dat is het gebod van God. En je weet wel, we hebben zo'n lied, daar komt erin voor. Eén gebod komt nu nog van boven, maar één gebod. Dat we in de naam van de Heer Jezus Christus geloven. Dat is het gebod wat van boven, dat is de inzetting Gods. Geloof in Hem, daar gaat het om. En dan hoef ik, nou ja, we zingen dan ook nog, omdat het niets met wet van doen heeft, met gebod op gebod en regel op regel, zingen we dan ook nog daarbij, vrij van de wet, o vreugdevol leven. Je hebt het vreugdevol leven alleen maar vrij van de wet en niet onder de wet. Dat is een last die drukt je. Maar ik hoef het niet met de liederen te beredeneren. Wij kunnen ook op de andere zijkant in mijn Bijbel bij 1 Johannes hoofdstuk 3 lezen. In 1 Johannes hoofdstuk 3, namelijk in vers 22, waar staat, en zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, terwijl we zijn geboden bewaren en doen hetgeen behaaglijk is voor hem. Daar heb ik het weer over geboden en ook over iets te doen. En we zouden doen wat behaaglijk is voor hem. En dat weet u, hè? Wat behaaglijk is voor hem. Daar ben ik altijd weer bij Romeinen hoofdstuk 12. Daar ben ik altijd weer dat de apostel Paulus bidt en zegt, ik bid u dan broeders, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig, gode, en dan komt die welbehaaglijk offerande, want dat is uw redelijke godsdienst. Als we dus iets zouden doen, zoals het hier staat, zijn geboden bewaren en doen wat behaaglijk is, dan is dat doen dat we ons aan hem ter beschikking stellen. Dat we zeggen, hier ben ik, o Heer, dat u uw werk in mij en in u en jullie kan doen. Dat zullen we individueel doen, iedereen van ons, ons aan hem ter beschikking stellen. Dat is niet zo zwaar. Zijn geboden zijn niet zwaar. En dan gaat het hier ook verder. En dit is zijn gebod. Dus die hele inzettingen die worden nu samengevat in enkelvoud. Dit is zijn gebod. Dit is zijn inzetting. Dit is zijn woord, complete woord. En dat wordt samengevat. Dit is zijn gebod dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. Dat is hetzelfde als wat hij dan in 1 Johannes hoofdstuk 5 nog een keer zegt. We hebben elkander lief, we hebben hem lief en we bewaren zijn gebod. En zijn gebod is dat wij geloven. En die zijn geboden bewaart, die blijft in hem en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. Die geest der waarheid waar jij het zo net nog over had. Nou, indien we zijn geboden bewaren. En in vers 4 dan, van 1 Johannes 5, ben ik weer terug in 1 Johannes hoofdstuk 5, daar staat dan, want al wat uit God geboren is, wat dus wedergeboren is, al wat uit God geboren is, weten we wat de Heer Jezus zei aan Nicodemus, hè? Je moet wedergeboren zijn. En Nicodemus die snapte dat niet. En dan zegt de Heer Jezus, indien je niet geboren bent uit water en geest, dan kan je het koninkrijk Gods niet ingaan. Je moet dus wedergeboren zijn, geboren zijn uit water en geest. En hier staat, want al wat uit God geboren is, is overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Nou, komt het erom, hoe hebben wij als gelovigen de wereld overwonnen? Ja, door het geloof. Paulus die zegt zelfs, in Romeinen 8, dacht ik is dat, zegt de apostel Paulus, wij zijn in Christus meer dan overwinnaars. En in Openbaring, want daar ben ik ja mee begonnen met Openbaring, daar staat in Openbaring 3 vers 21, in diezelfde brief aan Laodicea, waar de Heer Jezus zich voorstelt als de getrouwe en waarachtige getuige, daar staat aan het einde van de brief, die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Hoeveel tronen zijn er dan? Dan is het er maar één troon. Dat is één troon waar de Heer Jezus zegt, op die troon waar ik zit. Dat is de troon waar jullie en ik ook op zullen zitten. Indien wij overwonnen hebben, en wij hebben overwonnen. En wij zitten daar ook, wij zijn namelijk gemaakt tot koningen en priesters, alleen we zien dat natuurlijk nu nog niet. Want we lopen ja hier nog rond, maar ons thuis is daarboven. En wie overwint, die zal zitten op de troon van de Heer Jezus, net zoals hij overwonnen heeft en op de troon van zijn vader zit. Hij zit, zegt, het is mijn troon en ik zit op de troon van mijn vader. Dus er is maar één troon. En daar horen wij thuis, op die troon. Dat is waar het om draait, maar mij gaat het ook erom dat hier staat wie overwint. En wij zijn in Christus meer dan overwinnaars. En wie gelooft, die heeft de wereld overwonnen, is dat wat ons in de schrift duidelijk gemaakt wordt. Dus al wat uit God geboren is, wil zeggen al wat wedergeboren is, dat overwint de wereld. Ja, en dat lijkt dan toch niet zo zwaar te zijn, want diegenen die wedergeboren zijn, zouden toch die zijn die zijn woord bewaren, die zijn inzetting bewaren en degenen die trouw zijn aan het woord van God. Die echt geloven, wil zeggen gehoor geven aan het woord van God en daarin trouw zijn. Die zich onderwerpen aan het woord van God. Of zal ik het anders zeggen, die in de praktijk van hun dagelijks leven die hoop vasthouden, waartoe wij ook wedergeboren zijn. Dat dat actief is in ons praktisch leven, die hoop die we hebben op die erfenis. Want daartoe zijn wij wedergeboren. En dat weten wij zeker, want ons geloof is een vaste hoop. Wij hebben daar zekerheid in. En daar valt niets aan te twijfelen. Dus. En wie dan gelooft en zijn woord bewaart, die overwint de wereld. Dat heeft ook een andere kant. Want de andere kant is, wie niet gelooft, wie zijn woord niet bewaart. Of hij nu wedergeboren is of niet. Want je kan ook wedergeboren zijn en dat woord niet bewaren. Maar wie dat doet, die overwint de wereld niet. Dat is het andersom. Die wordt van de wereld overwonnen. Dat is wat dan gebeurt. Als men bijvoorbeeld meent dat men zich onder de wet moet plaatsen. Onder gebod op gebod, regel op regel. Onder de zorgvuldigheden deze wereld. Als men denkt, dat probeer ik te doen, want het lukt je toch niet. De schrift zegt, de wet is een last, is een juk dat zelfs onze vader niet had kunnen dragen. En je kan het niet dragen. Maar wat dan gebeurt als je dat probeert en je denkt, ik wissel maar om. Ik leef niet onder genade, ik leef onder wet en regel. Dan word je van de wereld overwonnen. En dan heb je daar niks aan. Dan heb je daar helemaal niks aan. En daar zijn zogenoemd ontrouwe, ongehoorzame gelovigen die niet blijven en dat woord bewaren, die daardoor de weg kwijt zijn en die dan de genade verwisselen onder of voor het leven onder wetten en regels, en het levert hun absoluut niets op. Nou, ik ga maar even in dit verband met die overwinning naar 1 Korinther hoofdstuk 15. 1 Korinther hoofdstuk 15. Aan het einde van deze eerste Korintherbrief, daar schrijft Paulus in vers 55, of vanaf vers 55, de laatste versen: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu dus doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. En dan komt hij: maar God zij dank, Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Broeders en zusters, dat is bevrijding. Dat is vrijheid. Dat is waar wij zingen, vrij van de wet, o vreugdevol leven. God zij dank dat wij de overwinning hebben in de Heer Jezus Christus. En wie wedergeboren is, en wie trouw blijft aan het woord van God, die overwint de wereld. Nou ja, de wereld, die overwint dan ook daardoor de machthebber deze wereld. Want de wereld wordt nu eenmaal nog steeds bestuurd door de duivel hemzelf. Maar daar heeft gelukkig, God zij dank, heeft de Heer ons overwinning gegeven, heeft ons getrokken uit deze wereld en heeft ons daar bij hem geplaatst, boven in de hemel. Daar is ons thuis. Daar is ons burgerschap. Daar is onze wandel. Nou. En dan komt daar hier ook de oproep: zo dan, mijn geliefde broeders, vers 58, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. Onze arbeid in de Heere is nog steeds dat we ons aan hem ter beschikking stellen. Onze arbeid is nog steeds onze redelijke dienst, onze godsdienst, onze redelijke godsdienst, namelijk te zeggen: Heer, hier ben ik, doe u maar uw werk in mij. En wij weten dat hij bij ons, in u en in mij, een werk begonnen is en dat hij dat ook voleinden zou tot op de dag van Christus. En wat hier in 1 Korinther 15 niet staat, is dat hij ons de overwinning zal geven, ooit een keer in de toekomst. Nee, hij geeft. Wij hebben die overwinning, continu, indien wij maar dat woord bewaren. En daar staat ook in de schrift hoe dat is: door ons geloof. Wij hebben de overwinning door ons geloof, door de trouw, door de gehoorzaamheid aan het woord van God. En in 1 Johannes hoofdstuk 5... daar is dat net zo uitgedrukt, daar zijn we weer daar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint: ons geloof, namelijk ons geloof. Nou, de Heer Jezus zegt trouwens in Matteüs hoofdstuk 16, zegt hij: in de wereld zult gij verdrukking lijden, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En daaraan, broeders en zusters, hebben wij deel. In hem zijn wij die overwinnaars. Dus God geeft ons zijn woord. Hij geeft ons zijn woord. Dat is leven. Hij geeft ons namelijk zijn leven. Ik kan het ook anders zeggen. Hij geeft ons zijn zoon. Toch? Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat het ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. In de zoon, daar hebben wij dat eeuwige leven. En wij ontvangen, of hebben dat, jullie en ik, we hebben dat ontvangen, dat woord. Wij hebben ontvangen die zoon die God gegeven heeft. Wij geloven in hem en daardoor leven wij. Daardoor leven wij voor eeuwig. Want het is eeuwig leven dat we in en met hem leven. En daar kan ons ook niemand van scheiden. Daar kan ons niemand nemen. Want dat is het wat ik nu al toch twee keer gezegd heb. Ik zoek het even op in Romeinen hoofdstuk 8. Waar in Romeinen hoofdstuk 8 staat in vers 35. Wie, ja, Romeinen 8, vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, van die gemeenschap waar Johannes het over heeft? Wie zal ons daarvan scheiden, verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard en wat het ook maar is? Maar in dit alles, zegt vers 37, zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. In dit alles, wat is dat in dit alles? In dit alles, dat is de liefde van Christus uit vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? In alles wat ons overkomt, niets kan ons scheiden van die liefde die in Christus Jezus is. Nou, dat vind ik prachtig. En daarmee ga ik weer terug naar 1 Johannes hoofdstuk 5. Want daar zijn we dan in vers 5. Nou, dat is makkelijk. 1 Johannes 5 vers 5. Wie is het die de wereld overwint? Dan die gelooft dat Jezus Christus is de Zoon van God. Nou, dat geloven wij. Hij is de erfgenaam die in de Heer Jezus, die in zijn opstanding uit de doden tot Zoon van God gesteld is. Als we de brieven lezen van de apostel Paulus, en de eerste brief is de Romeinenbrief, dan zijn meteen de eerste versen duidelijk. Het gaat over de Heer Jezus Christus, die wat zijn zoonschap als zoon van God betreft, uit de doden is opgewekt. Van tussen de doden is opgewekt en het eeuwig leven heeft gekregen. Wordt hij ons meteen zo voorgesteld. En dan hebben wij vers 6 hier in 1 Johannes hoofdstuk 5, waarin staat deze Heer Jezus Christus, deze is het die gekomen is door water en bloed, Jezus, de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. De geest is het die getuigt. We hebben het over de trouwe en waarachtige getuige. Hier staat de geest is het die getuigt. De geest der waarheid. Neem ik jullie mee naar Johannes hoofdstuk 14. We blijven bij Johannes, maar dan niet in de brief, maar in het evangelie. In Johannes hoofdstuk 14... waar de Heer Jezus begonnen was aan de discipelen, enkel en alleen aan de discipelen, in de nacht voordat hij verraden werd, uitlegt in een lange redevoering van meerdere hoofdstukken hoe het in elkaar zit. Maar alleen maar aan de discipelen. En dat is dan in Johannes hoofdstuk 14, het bekende gedeelte waar de Heer Jezus zegt, wees maar niet bedroefd, ik ga weg, ik ga naar de Vader en daar is een woning bereid. En als die bereid is, dan kom ik weder. En dan staat er in Johannes 14, staat daar in vers 15, indien gij mij lief hebt, komt die weer, zo bewaart mijn geboden. En jullie weten, die geboden zijn niet zo zwaar. Daar hebben we het over gehad. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden en ik zal de Vader bidden, zegt hij, nog voordat hij verraden werd en gedood werd. En hij heeft dat ook gedaan, de Vader gebeden, want we hebben in hoofdstuk 17 dat hogepriesterlijke gebed. Dat heeft hij dan ook gedaan. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Dan heb je die geest der waarheid. En de Heer Jezus zegt, ik geef jullie een andere trooster. Ik ga weg naar mijn Vader, maar ik geef jullie een andere trooster. En dat is de geest der waarheid. Ja, wie zou dat zijn? Hij zegt het dan zelfs, ik laat jullie niet alleen, is dan vers 18. Ik laat jullie geen wezen, ik kom tot u. Dus die andere trooster is niemand anders dan de opgestaande Heer Jezus Christus. Via zijn leven, via zijn geest. Dat noemen we Heilige Geest en dat wordt hier genoemd de Geest der Waarheid. Dat is die geest, dat leven dat u en jullie en ik hier in ons hart hebben en dat ons in al de waarheid wil leiden. En heeft de Heer Jezus beloofd, de Geest der Waarheid. En een bladzijde verder in het Johannesevangelie in hoofdstuk 16, vers 13 zegt hij dan, maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk die Geest der Waarheid waar we het nu over hebben, die geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die geest, die heilige geest, Christus zelfs, die getuigt van de dingen die hij van de Vader gehoord heeft. Hij is namelijk die trouwe en waarachtige getuige. En u weet wel. Nu, sinds de opstanding, spreekt de Zoon. Hij spreekt en getuigt en hij is die geest der waarheid. Nou, dat was in het Johannes-evangelie, in 1 Johannes hoofdstuk 5 weer, in vers 6 hadden we gelezen, dat was het laatste, dat de geest de waarheid is. Maar daar staat in vers 6 ook nog, deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed, en dan gaat het over de geest. We hebben dus hier drie uitdrukkingen, we hebben water, we hebben bloed en we hebben de geest. En het lijkt me duidelijk dat dat beeldspraak is, wat hier staat. Want jullie weten allemaal water, water is, zeg maar concreet, is leven, het gaat om levend water. Weet u of jullie die reclame kennen van Spa, waar zo'n baby onder water naar boven komt en dan blubbert het een beetje, dan komen die luchtbelletjes en dan wordt er gezegd, water is leven, de bron van leven, komt er zo'n baby uit. Vind ik prachtig, maar ik wil het alleen maar aanhalen in verband met water is leven. Zonder water kunnen we niet leven. Maar in het algemeen is water een beeld van het woord van God. Want dat doet ons leven. Water is een beeld van het woord Gods. Het wordt ook genoemd het levende water of het water des levens. Dat is Gods woord. En dat doet ons leven. Als je gelooft in dat woord van God, dan leef je. Maar we moeten het ook omdraaien. Als je namelijk niet gelooft, dan verdrink je in het water. Dan ga je dood. Vandaar dat soms in de Bijbel water ook een beeld is van de dood. Maar dat is alleen maar de omgedraaide kant. Als je namelijk niet gelooft, dan veroordeelt dat woord je. Want het woord is niet, daar is niet mee te spelen, daar is niet iets van tolerantie in. Het is zwart-wit. Je gelooft of je gelooft niet. En als je gelooft, dan is het levend water, dan is het water des levens. En als je niet gelooft, dan ga je daardoor dood. Maar God veroordeelt degene die niet gelovig is. Maar water, nogmaals, is een beeld van leven. Levend water. Bloed is eveneens leven, toch? Bloed hebben wij in ons lichaam. Het circuleert in ons lichaam. Het doet ons leven. Bloed heeft niks met dood van doen. Want als het bloed uit jullie en mijn lichaam weg zou zijn, dan is niet de dood weg, dan is het leven weg. Maar zolang het in ons lichaam circuleert, dan hebben wij leven. Dus bloed is leven. En het bloed reinigt ons, hebben we een lied. Hè? Heer, uw bloed dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij. Want bloed is nu eenmaal leven. En ja, de geest, dat is nog makkelijker. Geest is ook leven. Heilige Geest is het leven van Christus. En de Heer Jezus is het, ik dacht in Johannes 6 is dat, dat hij zegt, de geest is het die levend maakt. Mijn woorden zijn geest en leven. Dus daar hebben wij water, bloed en geest. En alle drie stellen hetzelfde voor. Ze stellen namelijk leven voor. Ze zijn het leven van de Heer Jezus Christus. En die is gekomen door water en bloed, zegt Johannes in 1 Johannes 5 vers 6. Namelijk de geest die getuigt daarvan. Maar ja, en dat dat Christus is, wordt in vers 11 dan ook nog een bevestiging, krijgt dat een bevestiging. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft en ditzelfde leven is in zijn Zoon. En dat wordt ons voorgesteld als water, bloed en geest. Nou, komen we naar vers 7 en vers 8 in 1 Johannes hoofdstuk 5. En dan moet ik waarschijnlijk eerst zeggen wat daar niet staat, want ik heb al 25 jaar of 30 jaar geleden dat weggestreept in mijn Bijbel. Want wat er niet staat is, kijk, vers 7 begint met, want drie zijn er één die getuigen. En dan komt, dat staat in de grondtekst, in de Griekse grondtekst niet, namelijk in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En dan vers 8, en drie zijn er die getuigen op de aarde. Deze woorden die ik nu gelezen heb staan niet in de grondtekst. Die zijn daarbij gekomen te wille van de bevestiging of oprecht houden van wat men dan zogenoemde drie-eenheid noemt. De heilige drie-eenheid in de katholieke kerk. Maar dat heeft men daarbij geschreven. Wat er echt alleen maar staat in de grondtekst, lees ik nu nog een keer, vers 7. Want drie zijn er die getuigen. En dan gaat het verder in vers 8. De geest en het water en het bloed. En die drie zijn één. Dat is een prachtige drie-eenheid. Want we hebben net daarvoor al kunnen zien, water, bloed en geest, die getuigen, die zijn uitdrukking, geven uitdrukking aan de Heer Jezus Christus. Die is namelijk dit water, dit bloed. dit leven, die geest. En in het volgende vers, in vers 9, daar wordt dan nog een keer verklaard wat hij bedoelt met de getuigenis van water, bloed en geest. Want indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder, want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn zoon getuigd heeft. Want God getuigt van zijn zoon. En die is die ene. Die is die ene. Die is dat leven. Die is het beeld van God. Die is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. De Heer Jezus Christus is het uitgedrukte beeld van het wezen Gods. En over die gaat het. Die is het die gekomen is door water, door bloed en door geest. En hij is God. Want in Titus 2 bijvoorbeeld, daar staat: wij verwachten de verschijning, de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Dus God is, Jezus Christus is onze grote God en zaligmaker. En Johannes bevestigt dat ook hier in 1 Johannes 5 in de laatste versen, namelijk in vers 20, waar ik met u lees: doch wij weten, 1 Johannes 5 vers 20, en wij weten dat, wij weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen, de waarachtige, de getrouwe en waarachtige getuige, dat wij de waarachtige kennen en wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. En over die Zoon Jezus Christus wordt gezegd: deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Dat is diegene, die waarachtige, die trouw is en die de trouwe en waarachtige getuige is. Moeilijker is het niet. Ik denk dat men het goed kan begrijpen. En onze grote God en zaligmaker Jezus Christus, die getuigt. Over die hebben we het. Die maakt zich kenbaar door zijn woord. Hij laat zich kennen. Hij komt van buiten af via het woord. Komt van buiten ons af. En hij werkt van binnen via het bloed of via de geest in ons. Want we hebben hem allemaal in ons hart. En daar getuigt hij van de waarheid. Daar is hij degene die ons in al de waarheid wil leiden. Dus. En dat wil zeggen, wij gelovigen, wij hebben zijn geest. Wij hebben zijn leven ontvangen. En wij zijn daarmee ook verzegeld. Want in 1 Johannes 2, moet ik ook weer even teruggaan, in 1 Johannes 2, in het Johannes Evangelie zegt de Heer Jezus: de wereld kan de geest niet ontvangen, maar gij kent hem en hij is in u. En in 1 Johannes hoofdstuk 2, daar schrijft Johannes in vers 20, doch gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Wij hebben dus de hele waarheid ter beschikking. Want doch gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet aan alle dingen. En dan spring ik naar vers 27, wat die zalving met de Heilige Geest betreft. En wie de Heilige Geest is, hoef ik nu niet meer uit te leggen. Daar staat: en de zalving, vers 27, en de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet voor nodig dat iemand u leren, maar gelijk diezelfde zalving u leert van alle dingen, dat wij die geest van God hebben, die geest der waarheid, die ons in al de waarheid wil leiden, die is het die ons alle dingen kan leren. Want al de schrift is nuttig tot lering, tot onderwijzing, tot wederlegging, tot opbouw van ons. En daarvoor hebben wij die geest ontvangen, dat leven van Christus. Dus zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. Gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. Wij zouden staande blijven in het geloof in onze Heer Jezus Christus. En wij zouden gewoon trouw zijn aan het woord. En zijn woord, nou ja, dat leidt ons, wil ons leiden in al de waarheid. Maar daar is natuurlijk een voorwaarde aan verbonden. We moeten daar ook interesse aan hebben, toch? Kunnen ook zeggen, interesseer me allemaal niet. Kunnen ook als gelovigen zeggen, jippie, halleluja, ik ben wedergeboren, prachtig. Ik vergeet maar even dat dat ook nog een doel heeft, namelijk dat er hoop in mij zou leven, op een erfenis. Ik weet dat ik wedergeboren ben, ik heb de Heer Jezus in mijn hart en dat is voor mij genoeg. Nou, dan is de vraag, wat voor mij genoeg is, zou voor de Heer toch niet genoeg zijn? Want die zegt, hij wil ons heilig maken en reinigen. En hij wil ons in al de waarheid leiden. Hij wil ons naar het doel brengen. Hij wil zijn werk voleinden dat hij in u en mij begonnen is. Wie zijn wij dan om te zeggen, dat hoef ik niet. Als dat toch maar zijn wil is. En wij dan ook nog bidden, uw wil geschieden. Nee, als wij zijn wil willen doen, ja dan bid ik u broeders, zegt Paulus, dat gij uw lichaam stelt tot een levend heilig Gode welbehagelijk offer aan de dien je aan de Heer aan. Nader toch met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Kom toch samen bij die troon. Want wie overwint, ik zal hem zetten op de troon. Wie overwint, ik heb hem gemaakt tot koning en priesters. En adeldom verplicht nu eenmaal. Dat is onze positie en daar is voor nodig dat we het ook willen weten. Dat we ook die drift, wat mijna zeggen, die drijf, of hoe zeg je dat in het Nederlands, dat we ook de motivatie hebben om hem te willen leren kennen. Want hij wil zich dan inderdaad ook bekend maken. Wij zouden dus de waarheid zoeken. Wat zegt de Heer Jezus? Onderzoekt de schriften, want gij meent daarin het leven te vinden en gij hebt wel. De schriften zijn het die van mij getuigen. Dus wat blijft ons als arbeid, als dienst? Dat wij de schriften bestuderen. Dat wij onderzoeken of deze dingen ook zo zijn. En dat doen we elke keer als we zondag samenkomen, als we bijbelstudies hebben, als we met het woord bezig zijn en als we checken, hé, dit is het woord van God. Dit is veel meerder die getuigenis dan de getuigenis van mensen. We kunnen ook naar een dienst gaan waar iemand zegt, ik heb een belevenis gehad en de Heer heeft dat gedaan voor mij en daar is dit en dit gebeurd. En dan getuigt iemand van de prachtige wonderen die blijkbaar voor hem geweest zijn. Dan zegt de schrift, Gods getuigenis is meer dan een getuigenis van de mensen. Ik wil dat niet kleineren. Dat kan best wel zijn dat de een of andere iets beleefd heeft waar hij zegt, daar spreek ik over en daar getuig ik van. Maar wij houden maar vast, Gods getuigenis is meer dan dat van mensen. Want zijn gedachten zijn nu eenmaal hoger dan onze gedachten, zegt Jesaja 55. En zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. En daarom zouden wij aandachtelijk horen naar hem. Neig uw oor tot mij, zegt de Heer. Luister aandachtelijk naar de stem van de Heer. Dus zoek onderzoek en zoek dit woord. En dan zou hij zich bekendmaken. Zullen we nog even naar de Emmausgangers switchen op de opstandingsdag. Lopen die twee discipelen, die lopen. En dan gezelt zich de Heer Jezus bij hen. Zij herkennen hem niet. Lucas 23, dacht ik. Ja, zij herkennen hem niet. En dan zeggen ze nog zo, op de vraag van de Heer Jezus, die ze op dit moment niet herkennen, wat is er dan gebeurd? En dan zeggen ze, ja, we hadden nog zo gedacht dat hij degene is die het Israël verlossen zou. En nu is die weg, want er waren vrouwen die waren bij het graf en dat graf was leeg. En dan zegt de Heer Jezus, o, gij onverstandigen van hart. Is het niet zo dat hij al de schrift zal onderzoeken? En is het niet zo dat in de schrift bevestigd is dat hij juist die weg zou gaan? En dan begint hij van Mozes aan hen uit te leggen al wat de profeten gesproken hebben. Oh, dan zijn ze nieuwsgierig. En dan zeggen ze, kom maar mee, je moet bij ons blijven. En dan komen ze bij hem in, bij hun, met hem in huis. En daar delen ze brood met elkaar. Daar hebben ze gemeenschap. En de Heer Jezus maakt zich openbaar. En patsch, daar herkennen ze hem. Daar zien ze wie hij is. En op dit moment is hij weg. Dat is wat met de Emmausgangers gebeurd is. Maar het is precies datgene wat met u en met jullie en met mij ook gebeurt. We hebben gemeenschap met de Heer. Daarboven, bij hem, afgesloten. Hij maakt zich bekend. Wij zien hem fysiek niet. Maar hij is wel bij ons. En hij legt ons de schriften uit. Indien wij beginnen hier te onderzoeken en ons te laten leiden door de geest der waarheid. Al de schrift is ingegeven tot lering en onderwijzing. Wat het ook is, er is niets onnuttigs in. Wij kunnen dit gewoon opnemen, wij kunnen het leren. Wij hebben die zalving met de Heilige Geest en wij hebben het hele woord ter beschikking. Dus nogmaals 1 Johannes 5, vers 9. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder. Want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn Zoon getuigt. God getuigt van zijn Zoon. Hij getuigt niet van iets wat hij bij iemand anders gezien heeft. Hij getuigt van zijn eigen plan, van zijn werk, van zijn eeuwig voornemen. Dat getuigt hij via de Zoon. En vers 10 dan, die in de Zoon gelooft, in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, die heeft hem tot een leugenaar gemaakt, terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. Nou, dat is nog een keer hetzelfde als wij hebben die zalving van de Heilige in ons. En wie niet gelooft, die maakt God tot een leugenaar en die maakt de waarheid tot een leugen. En in vers 11 staat dan nog, en dit is de getuigenis namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Jawel, God heeft ons zijn woord gegeven. Dat is dan Johannes hoofdstuk 1, ne, want dat woord is gekomen en dat woord is leven en dat woord is het licht der mensen. Dat woord is de Heer Jezus Christus. Hij heeft ons dus zijn Zoon gegeven. En die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Zo zwart-wit is het nu eenmaal. En dat wordt in het Johannes-evangelie nog, daar wordt dan nog iets aangevoegd, want in Johannes 3, vers 36 of 38, weet ik nu niet eventjes, in Johannes 3 aan het einde, daar staat ook, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, dus wie niet gelooft, die zal het leven niet zien en de toorn Gods blijft op hem. Dat komt dan nog bij. En als men de Heer Jezus Christus niet kent, dan leeft men onder de toorn Gods. Maar ja, dat is wat de apostel Paulus ook zegt. Nadat hij de Heer Jezus als de Zoon van God voorstelt in de Romeinenbrief, zegt hij ook hoe het in de wereld zit. Namelijk dat de wereld, dat de toorn Gods vanuit de hemel over de gehele wereld geopenbaard wordt, omdat men de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Daarom leeft de wereld nu onder de toorn Gods. En dan heb je dat chaos in de hele wereld. Wat hopelijk op die manier straks beëindigd is, dat de Heer ons hier wegrukt en dat wij hem zien van aangezicht tot aangezicht. Maar wie niet gelooft, maakt hem tot een leugen. En wie niet gelooft, die zal het leven niet zien. En dan zegt de apostel Johannes in vers 13 nog, deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam des Zoons van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. Laatste staat dat weer niet in de grondtekst hier. En opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Maar hoeft daar ook niet te staan. Want Johannes schrijft deze dingen opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. Zo eindigt ook ongeveer het Johannes-evangelie. Waarin het einde, ik dacht vers 20, hoofdstuk 20. Waar Johannes dan schrijft. Jezus heeft nog veel meer tekenen en wonderen gedaan. Maar deze die hier geschreven zijn in het boek. Die zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En Jezus de Christus, dat is, en daar wil ik het vandaag over hebben, dat is de trouwe en waarachtige getuige. Die ons heel de waarheid wil bekendmaken, die ons daarin wil leiden en die ook daarmee ons kracht en troost en genade en liefde geeft. Als wij maar bereid zijn die gemeenschap, die liefde ook te praktiseren. Hem liefhebben, gemeenschap met hem, naderen tot de troon der genade. En elkander liefhebben, dus ook gemeenschap hebben met elkander, rondom het woord, met het woord en dat in ons laten werken. En daarvoor wil ik de Heer danken. Vader in de hemel, ik wil u dank zeggen. Dank zeggen dat wij vanmorgen hier ook, al zijn wij met weinigen. Ja, weinigen, omdat er niet meer mogelijk is op het moment dat wij ja, samen mogen zijn om naar uw woord te luisteren. Dat we aandachtelijk mogen horen, Heer, wat u te zeggen hebt. En dan zijn wij blij, Heer, dat wij dit woord van u hebben. Dat u ons dat woord gegeven hebt, dat ons leven is. Ja, dat ons troost, zoals we net al gezegd. En dat ervoor zorgt, Heer, dat wij in dit leven waar we hier nog rondlopen, ja, omhoog kunnen zien. Dat wij hoop hebben en dat die hoop in ons mag leven. En wat er ook gebeurt, Heer, wij weten altijd dat we een beroep mogen doen op die liefde die nooit voorbij gaat van uw kant uit. En op de genade die u ons geeft en de kracht. Wilt u ons zo nabij zijn in de dagen die ons hier resten? Ja, Heer, en wilt u ook met de broeders en zusters zijn die vandaag hier niet kunnen komen om de omstandigheden. En wilt u hun vertroosten met uw woord, met uw kracht. Dank u wel daarvoor.